Als we alle hoofdstukken zouden gaan lezen, dan was de leesdienst ongeveer afgelopen om 9:15. En daarna hadden we nog een kwartier om over de inhoud te praten. Dus zo doen we het niet. Dat voelt iedereen aan. De hoofdstukken 13 tot en met 26, dat staat op het schemaatje, maar dat is ooit een keer uitgedeeld. En achteraf weet ik niet of dat zo gelukkig is geweest. Dat uitdelen wel, maar mijn indeling is niet altijd zo gelukkig. Dus soms dan heb je daar later wel wat moeite mee. Nou, die... Misschien is het zo beter. Ik wil toch graag een paar teksten lezen aan het begin en dan steeds een stukje verder gaan. Een paar teksten iedere keer om u de kern van dit stuk uit het boek Jesaja mee te geven. Ik begin bij hoofdstuk 14, vers 1. Het zijn allemaal profetieën over volkeren die rondom Israël liggen, die zich met Israël bemoeid hebben. En de Heere geeft zijn visie op deze volkeren. Bijna die in de hemel zetelt lacht. Zo van, de Heere heeft het vastgelegd, heeft het opgemerkt, heeft het ook opgeschreven en gaat ook dienovereenkomstig oordelen. En zijn oordeel is rechtvaardig. Toch willen we graag, en dat is het totale thema van deze serie, de Heer Jezus zien in het boek Jesaja. Christus in Jesaja. Daar gaat het ons om. Hernia gehoor wordt minder. Maar ik begin nu toch iets te lezen uit Jesaja 14. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen. Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond. De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten en zich bij het huis van Jacob voegen. De volken zullen hen nemen en naar hun woonplaats brengen. Het huis van Israël zal hen in erfelijk bezit nemen als slaven en slavinnen in het land van de Heere. Zo zullen zij gevangen houden wie hen gevangen hielden en heersen over hun onderdrukkers. En het zal geschieden op de dag waarop de Heere u rust zal geven van uw smart, uw onrust en de harde slavenarbeid die men u heeft doen verrichten. Dat u dit spotlied zult aanheffen op de koning van Babel. Daar waren ze geweest immers. Ze waren in ballingschap in Babel. Nebukadnezar en zo. En dat is een enorme opsomming. Daar wil ik niet alles van lezen. Maar vers 9. Het rijk van de dood. Dat is een hele merkwaardige omschrijving. Dat het dodenrijk wordt betrokken in deze profetie. Dus het rijk van de dood beneden raakte om u, om die koning van Babel, die gevallen was, die gestorven was, in beroering. Om u, die koning van Babel, tegemoet te gaan wanneer u zou komen. Met andere woorden, wordt een soort comité gevormd om die koning van Babel daar binnen te laten of te verwelkomen. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Het schudt terwille van u de gestorvenen wakker. Dus het rijk van de dood schudt de gestorvenen wakker. Al de lijden staat hier, maar letterlijk staat er de bokken. Dus al die bokken, al die lijders van de aarde. Dat dodenrijk laat hen van hun tronen opstaan. Al de koningen van de volken. Ze zullen allemaal het woord nemen en zeggen tegen u, ook u bent nu zo zwak geworden als wij. Dus dat hebben ze dan toch wel door, dat het daar niet zo sterk is, dat ze zwak geworden zijn. U bent aan ons gelijk geworden. Uw trots ligt neergeworpen in het graf en met de klank van uw luiten, er was altijd muziek omheen natuurlijk om een koning, onder u is een bed van maden, dat is niet zo leuk, maar het staat er toch, een bed van maden gespreid en wormen zijn uw deken. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken. U zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten. Ik zal mij gelijk stellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort in het diepst van de kuil. En als hij daar dus komt, dan wordt hij verwelkomd met een hele serenade van koningen die van hun tronen stappen en van alles tegen hem zeggen. Daar wil ik eerst iets over kwijt. En ik probeer daarin toch het bijzondere van de Heer Jezus aan te geven. Ik begin wat vreemd misschien. Ik herinner mij dat ik een keer over Exodus 20 hier iets gezegd heb in combinatie met Exodus 21. Maar Filippenzen 3 zegt, Paulus spreekt daar, dezelfde dingen aan u te schrijven, zegt hij dan, is voor mij niet moeilijk en voor jullie is het nuttig. Zo voel ik me ook soms. Dezelfde dingen te zeggen is voor mij niet moeilijk, maar het is nuttig. Ik weet niet hoe vaak u naar reclame luistert of naar de reclame kijkt, maar je wordt plat gegooid met allerlei informatie en elke dag hetzelfde over luiers en over zalfje en over weet ik veel wat. Een stuur van een auto die net weer iets anders is dan het vorige stuurtje. Al die dingen die gaan dag in dag uit aan uw oog en aan uw aandacht voorbij. En waarom doen die lui dat nu? Waarom betalen ze elke dag voor diezelfde boodschap? Nou, omdat herhaling de kracht is van de reclame. Daar hebben de marketingmensen ooit uitgevonden. En daar houden ze zich aan. Dezelfde dingen te schrijven, dezelfde dingen te zeggen, is niet moeilijk, maar het is wel nuttig. Misschien landt het vanavond. Ik probeer het. En dat heb ik nodig om je te vertellen waarom Jesaja 14 zo is aangereikt door de Heere, door de Heilige Geest. In Exodus 20 vindt u de 10 woorden door de Heere uitgesproken, de 10 geboden. Dat is een enorme manifestatie geweest. De berg stond in vuur en in vlam en alles trilde, aardbeving, geluid van de bezuin werd gaandeweg sterker. Nou, dat was echt een samenkomst om te trillen, zo zou je het zeggen, want iedereen beefde. En dat was ook het resultaat. Het volk Israël stond op afstand en beefde, zegt de Bijbel. En ik kan me dat indenken. Als de Heere iets gaat zeggen, dan komt er iets van wat overkomt ons nu. En toch zou ik zo graag willen dat je dat gaat eigen maken. Want op dat moment zegt Yahweh, de Heere, toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. En dan gaat de Heere iets zeggen over het altaar. En dan zegt hij erbij, als je een altaar van stenen maakt, dan moet je dat niet gaan fatsoeneren met een houweel. Dan moet je niet aan gaan rommelen, dan moet je niet modelleren, zal ik maar zeggen, naar ons idee wat mooier maken. Dat moet je zo laten zoals het is. Blijf dan met je tengels af. De Heere heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. En dat is het altaar. Voor mezelf vind ik dit een van de allermooiste situaties in het boek Exodus, maar daar hoef je niet hetzelfde van te denken. Maar je moet je dus voorstellen, de Heere spreekt, zegt, ik ben Yahweh, de Heere uw God. Nou, alles staat uiterst gespannen, op afstand, bevend. Niemand durft dichterbij te komen. En op dat moment zegt de Heere, en toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. Ze zouden allemaal bang zijn voor die Yahweh, die glorie van God, die angst en beven. Zou het gevolg kunnen zijn van een innerlijke onrust. Maar goed, in elk geval, de Heere zegt, Ik heb een plekje waar ik kan staan en zegenen. Ik ga dat straks een beetje invullen. Maar je snapt allemaal welke plek ik bedoel. Er is namelijk maar één plek waar de Heere kan staan en zegenen. Dat is bij het kruis van de Heer Jezus. Daar. Uitgerekend daar heeft God een plaats gevonden om te zegenen. Daarom zal ook stromen, zullen ook stromen van water, bronnen ontspringen van onder het altaar vandaan. Zie je wel? Onder het altaar vandaan. Dat altaar aller tijden stond iets buiten Jeruzalem op die heuvel Golgotha. Waar het offer aller tijden, de Heer Jezus, het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, waar Hij gestorven is. Daar staat de Heer. En daarom snap ik ook liederen die zeggen, je moet naar het kruis, omarm het kruis, je moet een knie of knieval maken daarbij het kruis. Daar is de zegen van de Heer te vinden. Maar Exodus 21 gaat dan verder met een hele bijzondere verhandeling over een Hebreeuwse knecht. Dus als iemand een slaaf heeft, dan moet hij na 7 jaar die slaaf vrijlaten. En hij moet hem ook nog wat meegeven, wat achterstallig loon of zo. En het zou kunnen zijn dat die slaaf zegt, ik heb mijn heer, mijn vrouw, mijn kinderen lief. Ik wil niet als een vrije of als een vrij man weggaan. Dan zal de heer, die heer van dat huis, de heer, dus de baas, die zal hem bij de deurpost brengen. En die zal de slaaf van die, bij de deur met zijn oor met een priem doorboren en zo als het ware die slaaf aan dat huis prikken. Met een priem zijn oorlel doorboren en zo hem aan het huis prikken. Zodat hij echt, het is een symbool, maar daarna moest hij toch weer wat doen. Dus hij is wel losgemaakt. Maar het idee is dat je aan het huis geklonken bent. Dat je vast zit aan het huis. Critici hebben al jaren geleden geroepen dat dit niet kan en dat dat niet hoeft. Naar de allermooiste dingen van Exodus 20. De Heere spreekt, hij openbaart zichzelf, laat zien wie die is. Het is een heel spannend moment, geweldig spannend. En de Heer zegt, toch wil ik jullie gaan zegenen, ik heb daar ook een plek voor. Dan gaat het ineens over een soort sociale code, hoe de baas omgaat met de knecht. Alsof het een soort cao is of zo, wat je even nog moet regelen. Waar je van alles in vast moet leggen. Ik zal het anders zeggen. In de Bijbel staat, ook in het boek Jesaja, we komen daar nog, Jesaja 50. U hebt mij, de knecht des Heren, zegt dan, geopende oren gegeven. Dat is dat. Niet alleen, ik kan weer horen of zo, ik heb geen hoortoestel meer nodig. Maar mijn oren zijn doorboord. Er is een opening ingekomen. Ik ben naar dat huis geprikt. En over wie gaat het dan in Jesaja 50? Over de knecht des Heren. Daar staan 4 profetieën van in Jesaja, later meer. Maar de knecht des Heren. Nu even terug naar Exodus. Exodus 20, de Heere spreekt. Angst en afstand. De Heere heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. En hij zegt in hoofdstuk 21. En ik heb ook iemand door wie ik die zegen brengen kan. Dat is de knecht des Heren. Die naar de slagbank ging. Want ook Jesaja 53, waar het hele bijzondere staat over het offerlam en over het offer, gaat het over de knecht des Heren. Het is een profetie over de knecht des Heren. God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen en heeft ook iemand door wie hij dat gaat doen. Mijn knecht Jezus. En het is heel belangrijk vanavond om dat even vast te houden. Het vervolg van hoofdstuk 21 gaat weer over een ander onderwerp. Als je iemand ombrengt, als je iemand doodslaat, dan moet je ook de dood sterven. Dan kom je voor het gerecht en dan moet er vonnis gesproken worden. Amen. Er is nooit enige clementie mee. Maar, zegt hoofdstuk 21, dus Exodus 21, nog steeds, hè, Exodus 21... Stel dat iemand per ongeluk, zonder dat hij opzet had, iemand heeft gedood, zonder dat er een voorbedachte rade was, zoals dat vandaag heet, ja, dan ligt de zaak wat anders. Dan zal ik een weg aanwijzen en ik zal plaatsen aanwijzen waarheen hij vluchten kan. Dan gaat het over de vrijsteden. En iemand die zonder opzet iemand had gedood, ongeval, per ongeluk, je kon er niks aan doen, je hebt het ook niet bedoeld, niet gezocht. Maar als dat gebeurt, ja, dan was je dan toch wel behoorlijk schuldig. weliswaar niet met opzettelijkheid, maar het was toch jouw handelen waardoor iemand anders gestorven is. Dan zegt de Heer, daar zal ik u een plaats aanwijzen waarin hij vluchten kan, en dan gaat het over de vrijsteden. Die vrijsteden worden in Exodus verder niet uitgewerkt, maar die worden in Jozua 20 pas uitgewerkt. 6 van die vrijsteden waren er, 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. En die lagen op een hoogte, en daar zou zo iemand die onopzettelijk iemand gedood had naartoe kunnen vluchten, en als hij daar kwam moest hij zijn zaak bekendmaken bij de oudsten van de stad. Hij moest dus zijn verhaal doen. Hij moest zeggen wie hij was en waar hij vandaan kwam en waarom. En die oudsten zouden hem dan een plaats aanwijzen in de stad. En dan mocht hij blijven wonen. Tot de dood van de hoge priester. En dat is misschien wel een zinnetje dat je altijd overslaat. En als de hoge priester zou zijn gestorven, dan kon hij terugkeren naar zijn oorspronkelijke plek, naar zijn boerderijtje of naar zijn grondgebiedje. En dan, dan was het de hele cirkel weer gesloten. Ik ken één rechtszaak waarin duidelijk werd dat mensen heel opzettelijk iemand wilden ombrengen. Ze hebben pogingen gedaan om die iemand te stenigen in de tempel. Ze hebben hem van de steilte willen storten. Ze hebben pogingen gedaan om hem te arresteren. Ze hebben op alle mogelijke manieren echt hun best gedaan om hem echt te laten sterven. En het lukte aanvankelijk niet. Toen krijgen ze hem toch voor Pilatus met een smoes en met een valse beschuldiging. Dat heeft hij toen gestaan. Er stond naast hem een ander. Die heette Barabbas. Het woord Barabbas betekent zoon van de vader. En daar stond de zoon des vaders, de eeuwige zoon, naast de zoon van een vader. 2. Die Barabbas was veroordeeld. Die Barabbas had in oproer een moord begaan. Echt, dat zegt de Bijbel. En hij had ook geroofd. Hij was ook een rover. Je kunt het niet duidelijker krijgen, hoor. Als je het echt ziet, dan zie je in één keer mes en mes scherp wat er aan de hand is. Daar staat Barabbas naast de Heer Jezus. En toen hebben ze een fatale keuze gemaakt. Ze hebben gekozen voor Barabbas. Voor de oproerige. De moordenaar. De rover. En de Heer Jezus wordt veroordeeld. En wordt naar het kruis gebracht. Jullie kennen de geschiedenis, maar ik wil het echt vertellen. Niet om te herhalen, simpel, maar om je hart te raken. Als de Heer Jezus dan aan het kruis hangt, dan begint de Heer Jezus te bidden. En u weet wat hij ging bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar ik hoop dat nu doordringt, wat ik graag kwijt wil, dat op dat moment de Heer Jezus, die daad, die bewuste daad van iemand ombrengen, dat die daad onder de noemer onwetendheid wordt geplaatst. Op dat moment. En dus was het voor het volk Israël een vluchtweg. En dus was er een vrijstad. Ja, ze zijn echt uit hun erfdeel verdreven, maar er komt een moment dat de dood van de hoge priester duidelijk wordt en dan mogen ze terug. Als u één geschiedenis wilt waaruit blijkt dat Israël een toekomst heeft, dan is het deze geschiedenis. Dit is zo magistraal, zo precies omschreven, dat je er bijna van trilt als je dat voor het eerst ziet. Je kunt je namelijk afvragen, hoe kan het toch dat Israël in tegenstelling tot andere volkeren terug mag? Er een weg terug is. Nu, omdat de Heer Jezus dat bad. Er is een vluchtweg. En of ze nu in Dingspelo zijn beland of in Shanghai of weet ik veel waar, dat laat ik los, maar de Heer zegt, ik zal ze terugbrengen. En als ze teruggaan, dan zullen ze de dood van de hoge priester zien. Dan zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Dan zullen ze zien op die man die handen heeft met wonden. Wat zijn dat voor wonden in uw handen of in uw armen? Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Dit vindt u in Zacharia 12, 13 en 14. Daar zien ze de dood van de hoge priester. Maar ze komen op hetzelfde moment terug in hun eigen land. En ze komen terug in hun eigen erfdeel. Dit is gaaf in het kwadraat. Ik weet niet of dat een goede uitdrukking is, maar dit is prachtig is dit. Dit is heel mooi omschreven. En waarom zeg ik dat? Omdat hoofdstuk 14 van Jesaja zegt, want de Heere zal zich over Jacob ontfermen. Zo begint het stuk. Nou, waarom dan? Jesaja is de profetie, is de profeet van het Oude Testament die over de Heer Jezus schrijft en spreekt. Hij zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal ze nog verkiezen. En hij zal ze terugbrengen. En in contrast met dat wat de Heere doet, wordt de koning van Babel beschreven. En dat blijkt, notabene, in alle omschrijvingen die u leest in Jesaja 14, u bent uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad. Het is alsof het over de duivel zelf gaat. Nou, dan gaat het ook. Maar die duivel zelf heeft voet gevonden, plek gevonden in die Nebukadnezar, in die koning van Babel. Die representeerde daardoor alle kenmerken van de duivel. En dat klopt natuurlijk, want hem was die macht gegeven. Hij kon aan de Heer Jezus zeggen, als je een knieval maakt voor mij, dan zal ik je al die koninkrijken en al die macht gaan geven. Dat is aan mij toevertrouwd. En dat klopte ook. We vinden hier in dit hoofdstuk een prachtige, prachtige profetie. Namelijk dat het een keer ophoudt met de duivel, dat het een keer stopt met de koningen van de ongerechtigheid, dat de Barabbas van toen, die vrijgelaten werd, echt veroordeeld wordt. En die valt nu. En die valt gelijk het dodenrijk binnen. En dan komt er in het dodenrijk een soort beroering. Van, en daar heb je nu die man aan wie wij dit lot te danken hebben. Dat is ongeveer wat ze zeggen. Door jouw schuld, door jouw invloed, door jouw bedoeling, hebben wij deze plek. Bij die maden en bij die wormen. Klinkt wat luguber. Maar nu ben je er zelf. Nu weet je het. Er komt een moment dat ook de duivel in het dodenrijk zal zijn voor een duizendtal jaren. Daarna wordt hij even weer losgelaten. En daarna komt hij in de hel, waar de anderen, als ze voor de grote witte troon geweest zijn, ook terechtkomen. Ik wil niet de zware taal handhaven, maar ik wil je wel vertellen dat het zo geweldig is dat je dit ziet. Want dat wat in de wereld heerst, dat wat de wereld beheerst, keuze voor Barabbas, voor het verkeerde, het kromme wordt recht, en wat niet goed is, wordt juist gesproken, en wat wel goed is, dat wordt verworpen. Dat is precies de taal van vandaag, dat is de sfeer waarin we nu vandaag leven, dat krijgt een vervolg. Voor Israël is er een uitweg. Hoe de druk op Israël ook zal toenemen de komende tijd, en dat is nu al aan de gang, hoe dat ook verder gaat, ik weet het niet of dat nou via Iran komt, via een kernoorlog komt, op een andere manier. In elk geval wordt Israël falikant door vrijwel alles en iedereen genegeerd. Ze staan echt alleen. Er is één ding dat de Heer Jezus voor hen gebeden heeft. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En dat wordt niet meegewogen in Washington, bij de Verenigde Naties. Dat wordt ook niet meegewogen in Den Haag of op een andere plek. Maar het is wel wat de Heere zegt. En wat jij en ik mogen zien. Er is een uitweg, een vluchtweg. Een vluchtweg voor het volk Israël. De mensen roepen vandaag, een tijd terug zongen ze daar ook al, vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe, vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Weet je, zo'n soort slager was dat. Ik heb wel eens vaker geprobeerd om te onthouden wie dat ooit, hebben ze mij wel eens gezegd, die en die zong dat toen. Nou, dat zou, maar dat ben ik dan kwijt. Maar er is voor mij wel een vluchtweg geweest. En een van de liederen van Johannes de Heer zegt, vlucht dan, eer je sterven moet, met je zonden aan Jezus voet. Zorg dat je daar komt. Waar kom je dan? Bij de plek waar de Heer staat en zegent, bij het kruis. Het is of zo dat je de Heer Jezus kent als je heiland en als je verlosser, of Als je hem afwijst, dan heb je dit verhaal. En of ze in het dodenrijk nu blij zijn als je komt en daar een toespraak houden voor jou, omdat je daar komt, dat gebeurt in dit geval. Dit is natuurlijk de prozaïsche taal, dit is de wollige taal van iets voorstellen, iets etaleren. Maar het is wel een hele bijzondere taal. En dat heeft te maken met iemand die morgenster was, zoon van de dageraad, maar die in zijn hart opsteeg naar de hemel, wilde tot boven Gods sterren wilde komen, die zijn troon wilde verheffen en die zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de Noordzee en zal opstijgen boven de wolken en ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. En dan kunt u maar één tekst bij plakken, Filippenzen 2, vers 5, 6, 7. En daar staat dat de Heer Jezus in een gezindheid is geweest die in echt wel liet zien dat hij het aan God gelijk zijn niet als roofgoed achter. Dat was voor de duivel wel roofgoed. Dat was roofgoed, dat wilde hij graag. Dat wilde hij als, dit was het ultieme, dit was het hoogste. Dat begeerde hij, aan God gelijk zijn. Dat heeft die Eva ook al ingefluisterd. Als je daarvan eet, dan zul je aan God gelijk zijn. Maar er is één die dat niet deed. Die slaaf werd. Daar staat het, hè? Weet u nog? Hij die in de gestalte van God zijnde het godengelijk zijn niet als roofgoed heeft gehad, heeft zichzelf ontleed, de gestalte van de mensen aangenomen en de mensen gelijk geworden. Maar ook gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Daar is het woord morphe gebruikt in het Grieks, wel vaker geventileerd. Daar komt ons woord morfose vandaan, metamorfose, een totale, een heel andere uitstraling, een heel ander voorkomen. Morphe, in de gestalte van God. Hij leek niet alleen op God, hij was er ook. Hij leek niet alleen op een slaaf, hij was het ook. De Hebreeuwse slaaf. De knecht. Door wie God zijn zegen brengen kan en brengen wil. En eigenlijk zou je iedereen willen toeroepen, weet je, er is maar één oplossing. Dat zegt Psalm 2 bijvoorbeeld ook. Kus de zoon, alle jullie regeerders, jullie vorsten, jullie koningen, iedereen die een bepaalde plek heeft in politiek of waar ook. Kus de zoon, opdat hij niet toornde. Je moet bij hem zijn. En bij niemand anders. Hij is het. Hij is de enige. En vandaag moet je dat opnieuw roepen. En misschien wel voor jezelf herhalen. U bent de enige, Heer Jezus. Schoonste Heer Jezus. U hebt het gedaan. Ik wil van u zingen, Heer Jezus. Ik wil voor u uitspreken dat ik u lief heb gekregen. En dat ik u heel bijzonder vind. Dat de Vader hem bijzonder vindt, dat geloof ik. De Vader heeft hem begroet en heeft hem een plaats gegeven. Hij is nu met eer en heerlijkheid gekroond. Hoe hij precies heeft, weet ik niet. Maar dit staat wel in de schrift. En dat zijn prachtige uitdrukkingen. De knecht des Heren is daar nu. En die knecht des Heren is mijn heiland, is mijn verlosser. Dus in contrast met het hele gebeuren van 13 en 14 en 15, de Heer Jezus. In prachtige kleuren komt hij naar je toe. Ik hoop dat je het echt gaat zien. Hoofdstuk 15, een heel klein stukje, sluit aan bij wat ik net zei. Het gaat over al die volkeren om Israël heen. Nu gaat het over Moab in hoofdstuk 15. Sorry, het is 16 denk ik al. 16. 15 begint over Moab. 16 gaat verder met Moab. Wat ik zeg wil is 16 vers 6. We hebben gehoord van de trots van Moab dat zeer hoogmoedig is, van zijn hoogmoed, zijn trots, zijn overmoed, zijn holle praat is niet gepast. Daarom zal Moab over Moab weeklagen. Allen zullen zij weenklagen. Aan de rozijnenkoeken van Kir Hareset zult u zuchtend terugdenken en volkomen verslagen. Want de velden van Hesbon zijn verkommerd en de wijnstok van Sibna is opgedroogd. Er is niks meer. Moab moet u echt vlakbij Israël denken. Dat is het huidige Jordanië. Eigenlijk Amman, dus eigenlijk tegenover Jericho vrijwel. Dus heel, heel dichtbij. Waar Rut de Moabitische vandaan kwam. Waar ook een hele zwaarlijvige koning vandaan kwam, die een zeteltje had, een troon had in Jericho. Het boek Richteren, een van de eerste Richteren is Ehud immers, die met een kort tweesnijdend zwaard die koning Eglon te lijf ging, letterlijk en figuurlijk, en dat zwaard erin stak en het er ook niet meer uithaalde. Het is een beetje raar gezegd, een beetje luguber, maar het zegt iets. Dat is een doorgaand proces, dat moet je ook niet laten ophouden. Dit doden van deze koning van Moab is een proces, dat is een doorgaand iets. Dat stopt nooit. Zolang we hier op aarde zijn, is dit zo. Maar trots. Moab staat voor trots. Dat zit u ook in Jeremia 48. En ook nog een keer in Zefanja 2, als u dat op wilt zoeken. Drie keer staat in de Bijbel dat Moab zo trots is. Ze zijn buitengewoon arrogant. Heel hoogmoedig. Kijken op iedereen en alles neer. Keken ook op Israël neer. Maar het gaat weg. En in contrast met de trots van Moab, ik hoop dat ik het goed zeg voor je, het is geen kerst samenkomen, is het kind van Bethlehem. Rut de Moabitische kwam in Bethlehem ten dagen van de Gerstenoogst uiteindelijk en heeft zich daar gebukt. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God, waar u zult wonen, waar u zult vernachten, ik ook. Waar u zult sterven, ik ook. En je ziet in Moab alles van hoogmoed en arrogantie terug. En dat moet je verlaten. Tegen beter weten in. Want Rut had geen enkele optie. Ze zou nooit een verblijfsvergunning, zouden wij vandaag zeggen, hè, in de status van asielzoekers. Ze zou nooit een soort status van verblijf hebben kunnen krijgen. Nooit. Zelfs niet tot in de tiende geslacht. Geen enkele ruimte voor. Maar ze vindt wel die ene man. Geweldig van vermogen, Boas. En het is daar dat de wortel van Isaï te zien is. In Bethlehem. Door Rut de Moabitische. En die wortel van Isaï die staat als een banier van de volkeren. Maar daar laat God zien hoe hij handelt. Niet in hoogmoed. Niet in ik ben de grootste. Die vette koning Eglon had voor zichzelf een enorme bovenkamer, een koele bovenkamer in een paleisje. Hij was zo breed, kamervullen, kamerbreed tapijt. Nou, vergeet het maar. Maar breed. Wie het breed heeft, laat het breed hangen. Ik wil het eventjes wat losser zeggen. Om duidelijk te maken hoe het daar is. Nou, dat is dan me the big number one. Ik bedoel, dat kon je dan ook zien. Je kon er niet eens omheen kijken. Ik hoop dat het helder is. En daar moet het kort tweesnijdend zwaard in. Dat is het woord van God. Voor mij staat dat heel helder. Maar tegenover die trots staat de Heer Jezus leert van mij dat ik nederig ben. Zachtmoedig ben. En in plaats van trotse koningen en trotse toeters en bellen is daar een schamel dak. Zo zingen we dat in een kerstlied. In het schamele stro, daar ligt een klein babytje. Daar ligt hij, onze heiland. En je zou zeggen, is dat nou de koning der Joden? En toch kwamen er wijzen uit het oosten. Dat was niet Denkspelo of zo. Dat was echt Iran of daar vandaan. Daar kwamen ze in die tijd vandaan. Daar kwamen wijzen uit het oosten die vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Die vragen dat, daar. En die hebben het kindje gezien en die hebben hun kostbaarheden, hun hart ontsloten en hebben hulde bewezen aan hem die teer en kwetsbaar in een klein voederbakje lag. Of anderen zeggen het is een broodbak geweest. Nou, vergeet, dat maakt me niks uit. Wat het geweest is, is het geweest. Daar, maar geen toeters en bellen, geen glamour en zo, geen toeters, geen optochten, maar eenvoud. Begrijpt u nu waarom u moet sterven aan uzelf? Waarom de Bijbel zo nadrukkelijk zegt dat je, als je dan gelovig geworden bent, als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat je je moet laten dopen. Het gaat me niet om het moment waarop, daar wil ik helemaal geen discussie over. Ik heb er wel een hele duidelijke mening over, dat mag u best weten. Maar het gaat erom dat in de doop iemand laat zien, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ik ben met Christus gestorven, begraven door de doop. Sorry, tot de dood, gebracht op de plaats van de dood. Maar ik ben ook met hem opgestaan om nu in nieuwheid des levens te wandelen. De doop vertelt u iets van waar u vandaan kwam en wat er met u gebeurde. En dat alle die toeters en bellen van jezelf, al die eigen ik dingen, die moeten weg. Paulus zegt wat winst voor mij was, en dat was een opleiding, hij was een afkomst, hij was Hebreeër uit de Hebreeën, hij was een Farizeer, hij had de school van Gamaliel gehad. Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus willen schade en drek geacht, en ik acht het nog voor vuilnis. Dat betekent dat hij zijn kennis gewoon aan de straat heeft gezet, in de vuilniszak heeft gedeponeerd. Nee, helemaal niet, maar die kennis heeft hij later wel gebruikt, wel te degen. Maar hij was met Christus gestorven. Christus in Jesaja betekent dat je iets gaat zien van de goddelijke lijnen die je in het Nieuwe Testament misschien ook al had, maar die soms hele mooie verduidelijking geven. Moab, hoogmoedig. Ik ga verder, anders kom ik er nooit weer uit. Hoofdstuk 22. Misschien kunt u even met mij bladeren. Vers 20. 22 vers 20. Het is een profetie over Sebna en over Eliakim. Sebna is de koning. En Eliakim is de kanselier. Er wordt van alles van gezegd. Vers 16. Wat hebt u hier of wie hebt u hier? Ik heb het wel eens gebruikt. Als je in een samenkomst bent en je zou elkaar eens vragen van wat hebt u hier, of wie, dat is mooi, wie hebt u hier? Mijn lievelingslied komt uit Johannes de Heer, sorry voor alle andere bundels, die ik ook lief heb, maar ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. En het refrein zegt, ik weet in wie ik geloofd heb. Wat hebt u hier? Ja, nou, de sfeer is goed, de muziek is goed, koffie is goed. Stoelen zitten ook redelijk. Nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Je zou van alles kunnen opsommen. Maar wie heb je hier? Heer Jezus, als u er niet bent, dan hoef ik er ook niet te zijn. Maar dat zijn hele mooie dingen. Wat hebt u hier en wie hebt u hier? Ik heb het al gezegd. Maar dan vers 20, op die dag zal het gebeuren dat ik mijn dienaar Eliakim, dat was een van die twee, weet je wel, waar het over ging, de zoon van Hilkia zal roepen, ik zal hem bekleden met uw gewaad, hem uw gordel ombinden, en dan vers 22, ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als hij open doet, zal niemand sluiten. En als hij sluit, zal niemand open doen. Ik zal hem als een pin vastslaan in een stevige plaats, zodat hij een erezetel zal zijn voor het huis van zijn vader. Toen ik de teksten las, vers 22, en de sleutel van het huis van David zal op zijn schouder liggen, en als hij open doet, zal niemand sluiten. En als hij sluit, zal niemand open doen. Dan denkt u, aha, dat heb ik vaker gelezen. Ja. Dat heb je ook vaker gelezen. Het gaat over de Heer Jezus. Dus je ziet hier in die Eliakim een soort schilderijtje van de Heer Jezus. Dus weer iets over hem en iets bijzonders. En Eliakim, voor alle helderheid, de zoon van Hilkia. Ik denk dat Eliakim een broer was van Jeremia. Hilkia was het die op een bepaalde dag, toen het helemaal niet zo florisant was in geestelijk opzicht in Israël, vond hij het wetboek in het huis van de Heere. En hij haalde dat wetboek onder het stof vandaan, is dat gaan lezen, heeft het aan Safan, de schrijver, gegeven en die is ermee naar de koning gegaan. En de koning kreeg het voorgelezen van Safan. Dit is het wetboek, het boek dat Hilkia gevonden heeft. Maar Hilkia komt die middag thuis. Stel ik me voor. Misschien is dat te ver. zitten ze aan tafel. Vader, moeder, ik weet niet hoe die mevrouw elke keer heette. Maar in ieder geval twee jongens, Jeremia en deze, Eliakim. En die zitten daar aan tafel en Hilkia zegt, nou, wat mij vanmorgen is overkomen, ik heb vanmorgen het wetboek van de Heere gevonden. Wat is dat dan, vader? Wat is dat voor een boek? Zo heeft Hilkia verteld wat voor boek dat was. En hij heeft ook verteld dat de koning dit heeft voorgelezen gekregen en dat de koning zijn kleren ging scheuren. Dat het echt effect had, dat het iets deed met die man. Als Jeremia later ook iets schrijft en dit voorleest aan de koning, sorry, hij is er niet bij, maar er wordt voorgelezen, dan wordt er steeds, als hij een kolom geschreven heeft, gelezen heeft, die kolom wordt er afgesneden, verfrommeld en in het vuur gegooid. Ofwel, jij scheurt het boek van de Heere, ofwel, het boek van de Heere scheurt jou. Dat is eigenlijk wat ik zeggen wil. En deze Eliakim was daarbij. En wat is die dan? Dat is nu een van die steunpilaren in Israël. Dat is de geest die de Heere graag wil boven laten komen. En als hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem, vers 21b, en voor het huis van Juda. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Hij zal als een pin vaststaan en vastgeslagen worden in een stevige plaats, zodat hij een erezetel zal zijn voor het huis van zijn vader. Nu probeer ik het sprongetje te maken. Ik denk dat je zelfs zeker door de uitdrukking van de sleutel van het huis van David, en als hij open doet, niemand sluit, en als hij sluit, niemand zal openen, dat je daar bij de Heer Jezus terechtkomt. Dat dat een type is en beeld is van de Heer Jezus. De Heer Jezus zei, weet je wat ik zeg? Ik zeg alleen maar dat wat ik van de Vader gehoord heb. Dat boek van de Vader. Dat wetboek, als ik dat zo zeggen mag. Zijn gedachten zijn wondere schatten die door mensen niet te vatten zijn. Maar uw geest leert ze ons verstaan. Heer, het geloof bidt zwijgend aan. Maar dat zijn die wondere schatten die te horen zijn. En de Heer Jezus kende die schatten. En hij kwam om hier deze dingen te vertellen. Hij kwam hier deze dingen uitleggen. Dat heeft hij gedaan. Daarom op hem de sleutels van het huis van David. Daarom zal hij een erezetel hebben. Daarom, als hij sluit, niemand opent. En als hij opent, niemand sluit. Dat is de Heer Jezus. Dus in Eliakim, een zoon van Hilkia, broer van Jeremia, vind je een type van de Heer Jezus. Maar je vindt ook in Jeremia een type van de Heer Jezus. Die als enige nog een laatste appel deed op het geweten van heel Israël. Dat was bij Jeremia ook zo. Hij stond nog als een knock on the door preacher. Nog één keer een appel voor de Heere. En dat was bij Jeremia zo. Dat is ook bij Hilkia zo. Dus prachtige dingen. En dan hoofdstuk 24. Vers 23, de volle maan zal rood worden van schaamte en de gloeiende zon zal beschaamd worden als de Heere van de legermachten zal regeren op de berg Sion en in Jeruzalem. En voor zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn. Dat had ik net al zo'n beetje gelezen, dat er voor zo'n Eliakim een erezetel is. Maar dan wordt dit bijzondere van de toekomst, de Heer Jezus gaat regeren op de berg Sion en in Jeruzalem. Daar heb ik het al over gehad toen we Jesaja 4 hadden. Toen we daar de spruit, de Heere zelf, Yahweh zelf zagen. En dat er samenkomsten zouden worden gehouden op de berg Sion. En dat over die samenkomsten die gehouden zouden worden op de berg Sion, overdag een wolk zou zijn en s'nachts een vuurverschijnsel. De Shechina, de wolk van heerlijkheid, zou daar overdag zijn en s'nachts zijn. Nu zijn er nooit samenkomsten geweest op de berg Sion. Ik weet niet of u dat zich ooit gerealiseerd hebt, dat is niet zo. Wel op de berg Moria, dat was de tempelberg, daar gebeurde het. Daar waren de feestelijke liederen te horen. Daar was de samenkomst. Maar op de berg Sion, niks. Dat was alleen maar de plek waar de koning woonde. En nu, in Jesaja, dat begint al in hoofdstuk 4, maar ook hier, dat gaat ook verder, wordt de berg Sion aangewezen als de plek waar de Heere geprezen wordt en waar iets bijzonders gaat gebeuren. Ik heb toen we over hoofdstuk 4 spraken ook de link gelegd naar het Nieuwe Testament. Want toen de Heer Jezus twee mannen uitzond, vlak voor zijn kruisiging, om in Jeruzalem naar een plaats te zoeken waar ze het avondmaal, sorry, nog niet bekend, waar ze het paascha zouden kunnen eten. Toen kwamen ze toevallig op de berg Sion terecht. Want iedereen die ooit in Jeruzalem is geweest weet dat de bovenzaal die wij dan bezoeken, ook wel de zaal van het laatste avondmaal noemen, dat die op de berg Sion lag. En dat de samenkomsten die daar gehouden zouden worden, daardoor gekenmerkt werden dat de Heere daar is, dat zijn glorie daar is. Begin maar eens met de voetwassing. Begin maar eens met het bijzondere van het huis van de Vader, de berg Sion. Daar is het gebeurd. 15, de wijnstok. 16, Heilige Geest. 17, dat hele bijzondere gesprek van de Heer Jezus met zijn Vader. Daar hebben ze de lofzang gezongen. Daar, op de berg Sion. In die bovenzaal. Daar is de Heer Jezus op de dag van zijn opstanding gekomen en gezegd, vrede zij u. Daar waren de discipelen uit vrees voor de Joden, hadden ze de deuren dicht gedaan. Daar is de Heilige Geest uitgestort. Je zou bijna door kunnen gaan. Een hele rij samenkomsten. En dat is na het kruis. Want daarna, bij het kruis, heeft de Heer Jezus gezegd, het is volbracht en doorscheurde het voorhangsel van boven tot beneden. Toen was niet meer Moria de plaats. Kapot. Maar toen moesten we met de taal van de Hebreeën buiten de lege plaats zijn. Bij de plaats waar de Heere stond om te zegenen, daar moesten we zijn. Dus niet meer in, maar buiten. En nu werden er samenkomsten gehouden op de berg Sion. Dat is helemaal nieuw. En we zijn eraan gewend, want ook de gemeente wordt genoemd, de gemeente die hoort bij de berg Sion. Niet bij Sinaï, want dat brengt slaven voort, zegt de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 12. Maar we zijn genaderd tot de berg Sion. Bijzondere uitdrukking. Ik hoop dat u het hebt. En dan is het sprongetje naar de tekst die Geert zo pas aanhaalde niet zo moeilijk meer. Vers 4 van hoofdstuk 25. Want u bent voor de geringe een vesting geweest, een vesting voor de armen in zijn nood, een toevlucht tegen de vloed en een schaduw tegen de hitte. De Heere is dat geweest. De Heere is degene die een weg heeft. En als de Heer Jezus zelf zegt, ik ben de weg. Dus niet alleen ik ben de vluchtweg, maar ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, alsjeblieft, dan heb je die weg. Heel precies aangegeven. En hij is voor ons een vesting. En dan zal de Heer in vers 6, hier 25 vers 6, zeggen, de Heer van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. En dat is inderdaad een feestmaal met gerijpte wijnen. En nou, de mensen die van een glaas wijn houden, die hebben een mooie, legitieme tekst gevonden. Die zeggen, nou, zie je wel, mag. Ik vind de tekst in de Johannes 2 nog mooier eigenlijk voor dit soort mensen. Want de hele vat met water werd goede wijn in één keer. Maar de Heer Jezus zelf zegt dat hij hier niet meer van deze wijnstok zal drinken, maar die nieuw zal drinken als hij komt als de koning. Er is nooit van overmatig gebruik sprake, maar wel van blijdschap. Wijn is volgens Richteren 9 vers 13 dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Ik kan het ook nog zonder wijn, dus ik hoef dat niet. Maar het is toch de vreugde van hem. Hij is de ware wijnstok. Niet alleen maar een druiventros. Hij is de ware wijnstok. En we mogen genieten. Maar we mogen hem daarin eren. En er komt een moment dat zelfs volkeren, dat er massaal gehoor gegeven wordt aan deze uitnodiging. En er wordt een feestmaal aangericht. Jeruzalem is de bron van vreugde. Die nieuwe wijn blijkt beter te zijn dan de oude. Ik heb wel eens een poging gedaan om Johannes 2 uit te leggen, dus de bijzondere bruiloft in Kana, en dat is op de derde dag. De derde dag is gewoon dinsdag, als u mij vraagt. Maar de derde dag is dinsdag. Omdat de Joden in hun overlevering hebben gezegd, dat is de enige dag bij de schepping waarin de Heere twee keer zegt dat die heel goed is. Daarom zijn de huwelijkssluitingen heel vaak op een dinsdag. De derde dag. Maar het is ook zo dat op de derde dag het droge tevoorschijn komt. In het boek Genesis, weet u wel, bij de schepping. En dat bij het tevoorschijn komen van het droge ook de groene vruchtjes, nieuw zaad, nieuw leven zichtbaar wordt. En dat is precies wat de Heer Jezus bedoelt. En dan blijkt dat nieuwe leven, als het droge tevoorschijn komt, beter te zijn dan wat er ooit geweest is. Dat is het geweldige van het herstel. Dat duizendjarige vrederijk is niet een soort zwak afschaduwinkje van wat er ooit geweest is, maar dat is de ultieme vorm, de ultieme verhoging daarvan. Dat is wat er gaat gebeuren. Dus er zal een geweldig feest gevierd worden. En dan wordt er, gezegd, op die dag zal men zeggen, vers 9, zie, dit is onze God, we hebben hem verwacht, hij zal ons verlossen. Nou, dat vind ik voor mezelf een prachtige tekst. Dat er een moment gaat komen, misschien wel vandaag al, misschien vannacht wel, dit is onze God. En we hebben hem verwacht. En hij zal ons verlossen. Dat is een Maranatha-boodschap, vind ik. We hebben hem verwacht. We kijken uit naar hem. En hij zal ons verlossen. Maar als hij komt, dan zal het gebeuren met grote vreugde en met grote blijdschap. En met een enorme zegen. Dan zal Israël wonen onder zijn eigen vijgenboom en onder zijn eigen wijnstok. En ze zullen een geweldige zegen zijn. De zegenstroom die vanuit Jeruzalem, van onder het altaar, van onder het altaar vandaan, stroomt in de richting van. Nou, die is aanvankelijk zo dat je er net in kunt pootje baren, een beetje tot aan je enkels, daarna tot aan je knieën, daarna tot aan je lenderen en daarna kun je erin zwemmen. Zo ver gaat het. Een stroom van zegen. We zongen daar net van. In dat lied. Die stromen van zegen, die stromen van levend water. Dat is die rivier. Ik was blij dat de tekst een beetje is gemodelleerd, maar goed, dat is mijn persoonlijke mening daarvan. Maar het feit is dat dit hier staat en dat we op deze wijze een geweldig inzicht krijgen in wat de Heer gaat doen. En dan zegt hoofdstuk 26 vers 1, we hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en vestingwallen. Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan, dat de trouw bewaart. Het is uw vaste voornemen. U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Vertrouw op de Heere tot in eeuwigheid. Want de Heere is een eeuwige rots. Vers 4. Dan kom je uit bij een stuk lofprijzing, een stuk eer, een stuk lofzang aan de Heere. Hij heeft het gedaan. Nu, toch vind je in dat moeilijke stuk, dat vrij forse stuk, veel hoofdstukken, hele mooie dingen van de Heer Jezus terug. Je ziet er prachtige stukjes van hem. En zie je het dan als stukjes van wat nog een keer een mozaïek moet worden. Kleine onderdeeltjes. Maar als je het bij elkaar legt, als je het aan elkaar voegt, dan wordt het een prachtig, kleurrijk geheel met een enorme inhoud. Het gaat over hem. Weet u dat u heel erg gezegend bent met het kennen van de Heer Jezus? Maar we raken er misschien aan gewend. Ja, we kennen hem. Maar niemand van ons kent de Heer Jezus. Alleen de Vader. Ik wil hem kennen, dat wil ik ook graag. Ik zal hem kennen, ik zal er komen. En ik zal hem kennen aan zijn handen doorboord, ook voor mij. Peter zegt, opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. 2 Petrus 3, het laatste vers. Opwassen, dus groei naar hem toe, om hem te kennen. Maar de Heer Jezus zelf zegt, niemand kent de Zoon dan de Vader. Nou, daar moet ik me dan maar bij neerleggen. Ik wil zo graag nog meer zien van de Heer Jezus. Ik wil graag ontdekken wie hij is. En hij is buitengewoon. Ook in het boek Jesaja staan zoveel prachtige plaatjes van de Heer Jezus. En we hebben er vanavond weer een paar van gezien. De Heer zegene ons. Vader, dank u wel dat u zo door uw Heilige Geest in ons hart en aan ons hart wilt werken. Zodat we opnieuw gaan zien wie de Heer Jezus is. Onder de indruk komen van hem die uw alles is, uw welgevallen is. Die aan uw rechterhand is. Die het werk volbracht heeft. En die aan u heeft gezegd: Vader, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Die ook zei: Vader, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Dank u wel, Vader, dat een ieder die hier is en gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus daarbij hoort, dit als voorland heeft, voor hemel misschien, een vooruitzicht, een schitterende toekomst bij hem. En al die dingen die gezegd zijn over de dingen die we in deze hoofdstukken tegenkwamen, voegen alleen maar iets toe. We willen u belijden, Vader, dat de vorst van deze wereld zijn uiterste best doet, maar het eindigt uiteindelijk in het dodenrijk. Er blijft niks over. Alleen maar wormen en maden. Maar we danken u dat wij een heel ander vooruitzicht hebben. Niet een dodenrijk, maar het vaderhuis. Niet bij de doden horen die nog een keer voor de grote witte troon komen, maar hen die leven, die tot in alle eeuwigheid leven, die eeuwig leven hebben, die hem als ons leven hebben, de Heer Jezus. Dank u wel voor het enorme contrast tussen deze hoofdstukken en de Heer Jezus. Dank u wel dat u een weg hebt voor Israël. U wilt ook dat zij opnieuw gaan ontdekken hoe die vreugde beleefd kan worden, dat die laatste wijn beter zal zijn dan ze ooit hadden. Maar ze zullen terug moeten. En u hebt ze een route in het vooruitzicht gesteld. U haalt ze terug. U brengt ze terug. U laat ze daar wonen waar u plaats hebt bereid, hier op aarde. Dank u wel voor Israël en voor hun toekomst. Dank u wel voor de gemeente en haar toekomst. Dank u wel voor elkaar, voor de ontmoeting, voor deze dag. We willen ons in uw handen leggen, onder uw zegen plaatsen, onder uw bescherming plaatsen, ook voor de rest van deze avond. We prijzen u in de naam van onze Heer Jezus. Amen.